Goedemorgen. Ik wil graag wat zeggen over de schikking hier. We horen heel veel over corona, maar we horen ook steeds meer over het milieu altijden. We moeten zuinig zijn op ons milieu. Vandaar hier de vier elementen: aarde, vuur, water en lucht. We hebben met elkaar de opdracht om de aarde leefbaar te houden, om ze zo door te geven aan onze kinderen. En wil ik graag het volgende gedicht lezen. We hoeven niet te weten hoe het zaad ontkiemt en opschiet, of wanneer de oogst rijp zal zijn. Wek in ons het vertrouwen dat de goede grond zal opnemen wat wij zaaien. Dat zon en regen het zaad zullen koesteren. We hoeven het niet te weten, maar we mogen hopen op de goede afloop. Wat wij met u begonnen zijn en gij met ons.
Dankjewel, Willy. Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom. In het bijzonder de gasten in ons midden en de mensen die deze dienst op een laat tijdstip beluisteren. In deze dienst gaat voor dominee Jonkman uit Zevenaar. Organist is Frans Volbera en gastvrouw is Ina Berens. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mario Wenink. In deze dienst is de eerste collecte bestemd voor de diakonie en de tweede voor het plaatselijk kerkwerk. Bij de uitgang is de openschaal collecte bestemd voor biddag. In de dienst van volgende week zondag om 10:00 zal voorgaan door meneer Dijk uit Duiven. En dan heb ik nog mededelingen. Nou ja, vanwege het coronavirus zullen wij vandaag geen handen schudden. En komende weken zal er ook geen koffie drinken zijn na de dienst. Vandaag dus ook niet. En wij vragen u dan ook de richtlijnen van de overheid te volgen en thuis te blijven bij luchtwegklachten of kwetsbare gezondheid. En niet alleen bij de vieringen, maar ook bij andere kerkelijke activiteiten. Als er veranderingen zijn, houden wij u op de hoogte via kerknieuws. Daarnaast is er op maandag 30 maart gaan we weer een kruisweg lopen. Een aantal keer hebben we dat in Giesbeek gedaan en dit jaar zal het hier in Latem zijn. Dus maandagavond 30 maart bent u van harte welkom om mee te lopen. We starten 's avonds om 8:00 hier bij de kerk. Na een moment van bezinning en het aansteken van de kaarsen is het aanvangslied 275. Dat wij na het voorspel staande zullen zingen. Namens de kerkraad wens ik u allen een goede dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Amen. Goedemorgen, ook van mij, op een zondag waarop we niet heen kunnen om corona. Het is er al meerdere keren over gegaan bij het binnenkomen al. Allerlei voorzorgsmaatregelen om verspreiding in te perken. Kerkdiensten, evenementen afgelast en de reactie in de samenleving. Allemaal berichtgeving. Ik vermoed dat u ook wel het een beetje gevolgd heeft. Een eindeloze stroom van berichtjes rondom het virus. En de aandelenbeurzen die in het rood schieten. De supermarkten die extra druk waren met lege schappen tot gevolg. En daaronder de angst, de zorgen die we ons misschien maken. De een meer dan de ander, maar toch, wat zal er gaan gebeuren? Wat staat ons nog te wachten? En ik denk dat het ook goed is dat we daar ook het ook serieus nemen. We willen het ook niet anderen overdragen, dit virus. Het kan van alles teweeg brengen. Maar toch zijn we hier ook vandaag bij elkaar, ook om te vieren. Het leven te vieren, om God te loven. En om ons ook bewust te zijn dat er meer is dan corona. We vormen gemeenschap. We zoeken God, we delen hoop. En laten we zo hier bij elkaar zijn dit uur. En laten we nu bidden om ontferming over de nood van ons en over de nood van onze wereld. Eeuwige, in alle onrust zoeken wij vrede. In alle zorgen zoeken wij vertrouwen. Zie om naar ons en naar onze wereld. Wij worden bepaald bij onze kwetsbaarheid, afhankelijkheid. Realiseren ons dat wij ons leven niet gemaakt hebben. Dat er veel is wat wij niet in de hand hebben. En wij zien ook de kwetsbaarheid van onze samenleving. En wij bidden u, wilt u aanwezig zijn? Wilt u zijn bij verpleegkundigen en bij patiënten? Bij wetenschappers en bestuurders. Bij mensen die bang zijn of eenzaam. En al zijn wij vol van onze eigen zorgen, toch bidden we u ook voor de wereld waarin we leven. Waar veel stagneert, maar ook veel doorgaat. En wij bidden u bijvoorbeeld voor het onrecht aan de grenzen van Europa. Waar mensen ook onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen zitten. En voor al die plekken waar het donker is en het licht van uw goedheid, uw liefde en bevrijding bijna afwezig lijken te zijn. Schijn uw licht in onze wereld. Vernieuw ons en geef dat wij opnieuw uw werkelijkheid ontdekken. Amen. Zingen wij lied 221.
Zo veel naar de kans en weer.
Vandaag horen wij een lezing uit Exodus. Dat is het Bijbelboek dat dit voorjaar op het alternatieve leesrooster staat. En ik was vol enthousiasme begonnen met dit Bijbelboek, want er staan prachtige verhalen in over Mozes en het biezen mandje, over de brandende braamstruik, de doortocht door de Rode Zee, de woestijntocht, de stenen tafelen. Het zijn mooie verhalen die ik in elk geval nog ken van vroeger, van hoe ze op school of thuis verteld werden. En het zijn ook verhalen die uitnodigen om te verbinden met je eigen leven. Om te bedenken wanneer je zelf door de woestijn ging. Wanneer je zelf God bijvoorbeeld tegenkwam, zoals in die brandende braamstruik Mozes. En het gaat bijvoorbeeld over Mozes zijn onzekerheid. Ik kan helemaal niet goed spreken, zegt hij, en ik moet naar Farao gaan. Nou, dat laat misschien ook iets zien van onze eigen onzekerheid op bepaalde momenten. Enzovoort. Maar tegelijk is het ook een lastig boek, denk ik. Want er staan ook verhalen in, ja, met een randje, met een moeilijke kant. Bijvoorbeeld over de plagen. De rampen die over Egypte komen. Als de farao Israël niet wil laten gaan. En natuurlijk horen we graag over Israël dat bevrijd wordt. Over God die de kant kiest van de onderdrukte. Maar is dat geweld nou nodig? En die Egyptenaren die daaronder lijden. Wat doen we met zo'n verhaal? Wat zegt het ons over God en over onze wereld en over onszelf? Daar gaan we vandaag een beetje over nadenken, mee bezig. We luisteren straks naar de lezing uit Exodus 6 vers 28 tot 7 vers 7. En horen daarna eigenlijk een soort samenvatting van het verhaal van die plagen uit Psalm 105. Psalm 105 vers 26 tot 38. En aansluitend zingen we dan Psalm 105 vers 1 tot 10. Ik lees met u uit Exodus 6 en uit Psalm 105. Toen de Heer zich in Egypte tot Mozes richtte, zei hij: Ik ben de Heer. Alles wat ik tegen je zeg, moet je overbrengen aan de farao, de koning van Egypte. Mozes antwoordde: Ik kom zo moeilijk uit mijn woorden. De farao zal niet naar me luisteren. Maar de Heer zei: Ik zal ervoor zorgen dat jij als een God voor de farao staat. En je broer Aaron zal je profeet zijn. Jij moet Aaron alles zeggen wat ik je opdraag. En hij moet het woord voeren en de farao vragen de Israëlieten uit zijn land te laten vertrekken. Ik zal ervoor zorgen dat de farao hardnekkig weigert. En ik zal in Egypte veel tekenen en wonderen verrichten. Ook dan zal de farao niet naar jullie luisteren. Daarom zal ik de Egyptenaren mijn macht laten voelen en hen zwaar straffen. En ik zal mijn volk, de Israëlieten, in groepen geordend uit Egypte leiden. De Egyptenaren zullen beseffen dat ik de Heer ben als ik mij tegen hen keer en de Israëlieten bij hen wegleid. Mozes en Aaron deden alles wat de Heer hun opdroeg. Mozes was 80 jaar en Aaron 83 toen zij zich tot de farao richtten. En uit Psalm 105. Hij stuurde Mozes zijn dienaar en Aaron, de man van zijn keuze. Zij kondigden zijn wondertekenen aan, machtige daden in het land van Cham. Hij stuurde duisternis en het werd duister. Waren ze niet doof voor zijn woorden? Hij veranderde hun waterstromen in bloed en liet al hun vissen sterven. Hun land krioelde van kikkers tot in de kamers van hun koningen. Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in heel hun gebied. In plaats van regen gaf hij hagel. Hevige branden ontstak hij in hun land. Hij trof hun wijnstok en vijgenboom en verwoestte de bomen in hun gebied. Hij sprak en de sprinkhaan kwam met zijn larven niet te tellen. Die vrat al het groen van de velden, die vrat het gewas van hun akkers. Hij trof de eerstgeborenen in hun land, hun sterke oudste zonen. Hij liet zijn volk vertrekken met zilver en goud. Niemand in hun stammen ging strompelend weg. Egypte was vervuld van angst en zag hen met vreugde gaan. Tot zover deze lezing. Na de preek is er eerst muziek van het orgel, meditatieve muziek. En daarna zingen wij lied 538. Gemeente van Jezus Christus. Het verhaal van de 10 plagen. Kent u het verhaal over Mozes die naar Farao gaat met de oproep: laat mijn volk gaan. Maar telkens weigert Farao. En dan volgt er weer een plaag. Het verhaal is eentonig en heftig als je erbij stilstaat. Plaag op plaag op plaag. Soms lijkt het even alsof Farao tot inkeer zal komen, maar als de plaag weg is, blijkt dat schijn. Hij verhardt zijn hart, staat er. En later staat er zelfs: God verhardt het hart van de Farao. De eeuwige en Farao hebben zich ingegraven. En ze zijn niet van plan een centimeter toe te geven. Het uiteindelijke verhaal van Exodus is misschien bemoedigend. Over een onderdrukt volk dat wordt bevrijd. Of God die partij kiest voor de machtelozen. Maar de manier waarop roept in elk geval bij mij wel vragen op. En ik denk dat het belangrijk is om kritisch te zijn op de vanzelfsprekendheid van het geweld. Er staan genoeg verhalen in de Bijbel waar we geen voorbeeld aan moeten nemen. Maar toch is het denk ik ook goed om ons af te vragen wat de verhalen ons kunnen zeggen. Want we kunnen wel moeite hebben met het geweld en met een God die zich daar volgens die verhalen van bedient. Maar tegelijk is geweld ook een deel van onze werkelijkheid en ook van onszelf. Wat heeft God te maken met het kwaad in ons en in onze wereld? Het antwoord van Exodus is in elk geval duidelijk. In deze plagen herkent Exodus de macht van God, die het kwaad bestraft, die de onderdrukte bevrijdt, die de kwade machten de baas is. De eeuwige is God over de machten. In Exodus 5 vers 2 vraagt Farao: wie is hij naar wiens stem ik luisteren zou? Farao is niet gewend om te luisteren naar iemand. Zeker niet naar een godje van een slavenvolk. Hij is zelf zo ongeveer goddelijk. Waarschijnlijk of is er een reden om te zeggen dat dit gaat om Ramses. Ramses betekent zoon van Ra, oftewel zoon van de godheid Ra. Hij is zelf bijna goddelijk. Geen wonder dat Mozes zich al ziet gaan daar naar die farao. Om hem te vertellen, laat mijn volk gaan. Farao ziet hem aankomen. Maar, zo hoorden we, Mozes zal als een god voor hem staan. En zal hem Gods woorden en plagen aankondigen. God verslaat de machten elk op hun terrein, zo zal blijken. De Nijl die vruchtbaarheid geeft, die ieder jaar overstroomt, slip en water achterlaat, die wordt veranderd in bloed. En de zon die door de Egyptenaren wordt aanbeden, die wordt verduisterd. En de kikkers, die zouden een verwijzing kunnen zijn naar een van de Egyptische goden, die altijd werd afgebeeld met een kikkerkop. Enzovoort. Plaag voor plaag, in elke plaag wordt duidelijk dat de goden, de machten, de zekerheden van de Egyptenaren het uiteindelijk afleggen. De plagen waren niet alleen bedoeld om farao en zijn volk te straffen voor hun mensonterende behandeling van de Israëlieten. Maar ze lieten ook de machteloosheid zien van de goden waarin de Egyptenaren geloofden. De macht van God stelt andere machten ter discussie. Alles waarop mensen vertrouwen, wat ze zekerheid geeft. Maar wat tegelijk ook onderdrukkend kan zijn. Alles wat onaantastbaar lijkt te zijn. De farao die alles lijkt te kunnen bepalen. God laat de zekerheden wankelen, maar niet zomaar, maar als een protest tegen de onderdrukking en het onrecht. Hij doet dat om mensen vrij te maken. Eigenlijk klinkt in het verhaal van de plagen dus in elk geval ook een bemoedigende boodschap. Dat God de machten inperkt. Dat God mensen het leven wil teruggeven. Een bemoedigende boodschap, denk ik, over het eind van het kwaad. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want het idee dat God ingrijpt in de werkelijkheid en het kwaad begrenst, mensen bevrijdt, dat roept vragen op. Kan God vandaag ook iets betekenen? Is God vandaag de machten van dood en verderf de baas? Betekent God bijvoorbeeld iets in de machtsspelletjes in onze wereld? In Syrië bijvoorbeeld. In het onrecht tegen vluchtelingen. Betekent God iets in wat ons persoonlijk overkomt? Dat zijn de grote vragen van ons vandaag. Dat zijn de grote vragen ook zeker van de afgelopen eeuw. Zeker rondom de grote oorlogen is die vraag in de theologie ook veel gesteld. God, waar was je bij al die verschrikkingen? Kunnen we nog geloven in God? Waarom greep je niet in? Wees je de machten niet hun plek? Of deed je dat misschien wel, maar zagen wij het niet? Of was je op een andere manier aanwezig, niet door in te grijpen, maar door mee te lijden? Of moeten wij nog wachten op een uiteindelijk ingrijpen? En zo zoeken wij daar soms persoonlijk naar, soms samen. De ervaringen van de wereld en van ons persoonlijk hebben ons, denk ik, terecht voorzichtig gemaakt om God zomaar aan te wijzen in onze wereld. Daar is die, in die plagen of juist in, nou, noem het maar. En dan vandaag. We hebben te maken met corona. En dat brengt nogal wat teweeg. De meeste mensen zullen wel iets voelen van angst. Wat staat ons te wachten? De plannen die in duigen vallen. De economie die in het rood schiet. De zekerheden wankelen. En we hebben vast wel wat grapjes voorbij zien komen over de lege schappen waar de wc-papier stond. Of misschien zelf wel wat moralistische opmerkingen gemaakt over dat hamster, dat moet je toch niet doen. En dat is toch ook wel een beetje egoïstisch misschien. Of weet ik veel hoe we daarop reageren. Maar misschien zijn die grapjes en opmerkingen ook wel een uiting van onze eigen angst. Want we weten niet wat er komen gaat. En ook hoe vitaal en goed voorbereid we zelf misschien ook zijn, ziek worden kunnen we alsnog. En anders merken we misschien op een andere manier de gevolgen van het virus. En vandaag stellen we ons misschien ook de vraag hoe we iets van God tegenkomen in deze dagen. In verschillende krantenberichten zag ik het in elk geval voorbij komen. En ik vond het wel een mooie vraag om te stellen. Ik las de kop van een artikel in Trouw. Daar stond: het RIVM heeft plek van God ingenomen. Ik vond het wel een boeiende gedachte. Voor ons vertrouwen baseren we ons allereerst op de wetenschap. En maar goed ook, denk ik dan. Laten we inderdaad ons wijs laten voorlichten over wat ons te doen staat. Maar tegelijkertijd merk je dan ook dat het RIVM de angst, de zorgen niet weg kan nemen. En niet het laatste woord kan hebben over wat ons te doen staat. Het artikel waar het verder gaat er verder onder andere over dat juist in het christelijk geloof onze kwetsbaarheid, ons besef daarvan ook heel centraal stelt. Eigenlijk zou het ons als christenen al niet moeten verwonderen dat zoiets kan gebeuren. Want dat weten we. Daar gaat het in het geloof juist ook over. Dat de kern van ons bestaan, dat we die niet zelf in handen hebben. En een andere bijzondere bespreking over Gods plek in dit alles las ik in het Reformatorisch Dagblad. Onder de kop: niet corona heerst, maar God regeert. En het gaat over hoe met alle maatregelen die er getroffen worden om geen handen te schudden en bijeenkomsten af te gelasten enzovoort, er wordt er eentje over het hoofd gezien. Een hele belangrijke, stelt daar de hoofdredacteur. Vroeger zou de regering namelijk in deze situatie een biddag hebben ingesteld om te bidden voor voor bevrijding van de ziekte en om tot inkeer te komen. Het artikel zegt: christenen belijden dat ziekte en gezondheid hun niet toevallig overkomen. Niet corona heerst, maar God regeert. Het coronavirus is slechts een tweede oorzaak, een middel in Gods hand. God zendt ziekte, zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen. Doe maar. Dat is de link die het Reformatorisch Dagblad legde, daar tussen corona en de plagen in Egypte. Een middel om ons tot inkeer te brengen. En ik hoop zeker dat corona ons aan het denken zet. En ik denk, ja, dat gebeurt. En misschien ook ten positieve verandert. Maar het idee dat God corona zendt als een plaag lijkt mij wel een gevaarlijke en wat te simpele manier van bijbelgebruik. Die niet goed is voor het beeld dat we van God en van mensen hebben. Net als altijd is het misschien wel het beste om terughouden te zijn met het antwoord op de vraag waar God is in deze situatie. Is het virus een middel in Gods hand? Is God te vinden in de wijsheid van wetenschappers en bestuurders die de macht van het virus proberen in te perken? Of is God misschien te vinden in de artsen en de verpleegkundigen die proberen levens te redden? Misschien is God ook te vinden in de persoonlijke ervaring van zieken of van mensen met wie zij zijn verbonden. Die kracht ervaren, bemoediging van God en vertrouwen ook in hun situatie. Een steun in de rug. Of misschien is God de hand die ons opvangt aan het einde. Of de geest die ons inspireert om ook onder deze moeilijke omstandigheden elkaar te steunen. Ook oog te hebben voor onze medemens. Of misschien is God te vinden in ons vermogen om ons niet door corona te laten bepalen. Ja, er is corona, maar er is ook een nieuwe lente, de schoonheid van muziek, de vrede en het vertrouwen dat ons soms ineens geschonken wordt en al die andere goede en mooie dingen. Of misschien is God de opstanding, de nieuwe dag, een nieuw begin als we dit weer achter ons hebben gelaten. Corona is een confrontatie met onze kwetsbaarheid. En ik denk dat als we het willen verbinden met God, dat ook met het verhaal van Exodus in ons achterhoofd, we kunnen zeggen, het gebeurt niet los van God. Maar hoe God erin aanwezig is, daar moeten we denk ik terughoudend in zijn. Maar het confronteert ons met onze kwetsbaarheid, een kwetsbaarheid die ons uitnodigt om niet te leven vanuit zekerheid, maar vanuit vertrouwen. En die van ons vraagt om ons hart te blijven openen voor elkaar. En ons niet te laten overweldigen door wat voor situatie ook. Door wat voor angst en zelfbehoud ook. Maar dat we blijven zien dat er meer is. En blijven oog houden voor elkaar. Want uiteindelijk hebben wij het leven niet in de hand, maar zijn wij in Gods hand. Amen. Laten wij bidden en danken. En wij sluiten af met een stil gebed en een gezamenlijk Onze Vader. Laten we bidden. Eeuwige God, schepper van licht en leven, oorsprong en doel van ons bestaan. Wij danken U voor dit samen zijn, voor deze gemeenschap, voor hoe wij verbonden zijn en kunnen zoeken naar U, die ons moed geeft, vertrouwen, dat wij in uw hand zijn. Wij beseffen onze kwetsbaarheid, dat wij ons leven niet zelf maken. Maar geeft u ons het vertrouwen om ons over te geven en toch voluit en in dankbaarheid voor wat wij ontvangen te leven. God, wij bidden u voor het nieuwe jaar wat voor ons ligt. De lente die begint, alles wat weer ontluikt. En wilt u levenskracht schenken en wilt u het werk van onze handen zegenen. En zie ook om naar uw mensen in benauwdheid. Benauwd door de gevolgen van het coronavirus. Slachtoffers, familieleden en vrienden. Of bang voor de verantwoordelijkheid voor de goede zorgverlening. Artsen en verplegenden, vrijwilligers. Of benauwd door onrust en onzekerheid, wij allemaal. Kwetsbare mensen, ons oog op u gevestigd. Wees onze bevrijder, dat we rust vinden tegen onze onrust. Vertrouwen als we dat tekort komen. En leid ons door uw geest naar de dag van Pasen. Wij bidden u voor onze wereld waarin wij leven. De grote kring, de kleine kring van mensen met wie wij verbonden zijn. In de stilte openen wij ons hart en leggen al onze gebeden voor u neer. God, zie al wat ons bezighoudt en hoor onze gebeden. En hoor ons ook nu wij in verbondenheid met zoveel het gebed bidden wat Jezus ons leerde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zo ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan is het nu tijd voor de collectes. En daarna zingen we ons slotlied, lied 704. Het slotlied heb ik eigenlijk mede gekozen omdat het afgelopen woensdag ook biddag was. Ik weet niet of dat hier gevierd werd, maar biddag voor gewassen arbeid. Nu is het eigenlijk dank nu alle God zou eigenlijk beter bij dankdag passen, maar ik vond het bij deze gelegenheid ook mooi. Wij mogen hier vandaag gaan gedragen door Gods zegen. De Heer zegent jou en hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over je leven. Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven.